pardon.
Johannes 11, vers 15. Ja. Nee, sorry, vers 35. En er staat, Jezus huilde, Jesus wept. Dat is in het verhaal van Lazarus. En toen zat ik daar zo over na te denken en toen dacht ik van, ja, Jezus huilde, dat is de korte tekst, wat zegt het nou eigenlijk? Het zegt ook iets over vandaag, denk ik. Want Jezus huilde om zijn vriend. Hij huilde om het verdriet van die zussen. Hij verplaatste zich emotioneel ook in die gevoelens van die ander. Maar hij huilde. En dan denk ik, als ik naar de wereld van vandaag kijk, dan denk ik dat Jezus huilt. Twee woorden, Jezus huilt. En er zit zoveel kracht en diepte in die woorden. We zijn bezig met van vandaag. En als je dan de tijdlijn neemt, hè, ik zei tegen broeder Jan, nou, het duurt een jaar of 80 misschien. Als we geluk hebben, soms wat langer. Maar we zijn bezig altijd met dat kleine stukje. Van, oh, sorry. Ik wist niet dat je kwaad werd. We zijn bezig met het kleine stukje van, dit wil ik hebben, dat moet ik doen, en zus moet ik, en dat moet ik, en dat wil ik. We wensen, verlangens. Maar we moeten leven voor dat grote wat daarna komt. Toch? Het is een heel klein stukje. Op een eeuwigheid. Een eeuwigheid. En we denken veel te weinig. Oh. We denken veel te weinig over hier. Want we zitten met ons gedachten, met ons handelen, met ons denken, met ons doen. Zitten we daar. Want we moeten per se een goede baan. We moeten een mooie auto. En als de tuin van de buren wordt gedaan, moet mijn tuin ook gedaan worden. En het is wel logisch. Aan één kant. Maar daardoor, en God wil ons ook zegenen. God wil dat je een goed leven hebt en je bent een kind van God. Hij wil je zegenen. Ik wil niet zeggen dat je altijd krijgt wat je wil. Ook niet als het om genezing gaat of als het om ziekte gaat. Maar hij wil niet dat je alleen maar echt je beperkt tot dat kleine stukje. Want dat kleine stukje heeft waarde voor vandaag, hè, broeder Jan. Maar daar heeft het helemaal geen waarde meer. Het gaat erom wat je hier doet voor daar. Het moet zijn voor de eeuwigheid. We verdiepen ons te weinig, denk ik. Misschien ook omdat er te weinig onderwijs in is. In de hemel. We zijn hier op doorreis. En soms gaat het gesmeerd. En soms moet je heel vaak overstappen. Toch? Dan loopt het allemaal niet zo lekker. Maar het gaat om daar. Het gaat niet om hier. Het is belangrijk dat we doen wat eeuwigheidswaarde heeft. Als je in Filippenzen, misschien zou broeder Marcel dat kunnen voorlezen voor me. Ik geef je de microfoon. Filippenzen 3, vers 18 en 19.
Vers 3, vers 18 en 19.
Ja, ik heb hem in het Engels.
Want velen... Ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen. Wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik en hun eer is hun schande. Zij bedenken aardse dingen.
Dankjewel, broer. Ik denk dat het heel veel zegt. Paulus spreekt hier over het einddoel bereiken. Het einddoel, dat is gaan naar Jezus, gaan naar de hemel, bij God zijn, in de hemel zijn. En het gaat niet per se om hier. En wat we zien, en ik maak mezelf er waarschijnlijk ook schuldig aan, dat we ondanks het feit dat we eigenlijk werken naar dat doel wat we moeten hebben, moeten bezig zijn met eeuwigheidswaarde, ons beperken tot het hier. We laten ons beïnvloeden door omstandigheden. Toen zuster Marion ziek was, werd, dan kun je, dat zei ik ook tegen broeder Jan, dat geldt ook voor ons, of voor ieder van jullie, dan kun je in een hoekje gaan zitten en je kunt gaan klagen. En je kunt afstand nemen van God. En je kunt boos worden op God. Of teleurgesteld zijn. Maar je kunt ook, en dat is niet voor iedereen misschien even makkelijk. Je kunt ook zeggen, ja, dit is niet leuk. Maar ik ga ervoor. Ik ga ervoor met God. En ongeacht wat er gebeurt in de tussentijd. Ik ga daarheen. Want daar is mijn doel. Dat is mijn uiteindelijke leven. Niet hier. Als het zo was dat iedereen gezond bleef, geen problemen had, rijk was, dan was iedereen toch christen, of niet? Ja. Want dan is het, dan zeggen mensen, oh ja, nou als ik lid van die club word, dan heb ik nooit problemen, dan heb ik alles. Maar zo werkt het gewoon niet. Zo werkt het gewoon niet. En we zijn te vaak bezig met dat kleine ding. In plaats van met dat grote wat komt. Ik was dan bij broeder Marcel. En hij zegt nou, en laterhand ook aan de telefoon. Daar hebben we erover gesproken. Misschien is het goed om iets te laten zien. PowerPoint van wat er zo al gebeurt. Zat ik erover na te denken. En ik vond het zo'n mooi idee. Want ik wil jullie eigenlijk bemoedigen. Jullie zijn deel van ons, zoals ik mijzelf deel voel van jullie. Dus ik wil eigenlijk vanmorgen wat laten zien over wat jullie doen. Niet wat ik doe, maar wat jullie doen. Want zonder jullie, zonder je gebed, zonder je steun, zou dit niet tot stand gekomen zijn en ook niet zijn waar het nu is. Dit is een stuk waar je aan meewerkt met elkaar, wat eeuwigheidswaarde heeft. En dat wil niet zeggen dat je ook niet af en toe aan je eigen kleine stukje mag denken. Dat doe ik ook. Maar je bent bezig met een stuk eeuwigheidswaarde voor het koninkrijk van God. Jezus huilt. Over de dingen die gebeuren. Jezus huilt als hij ziet hoe materialistisch we zijn. Jezus huilt als hij ziet hoe we met dingen omgaan. Jezus huilt. Maar Jezus wordt ook blij. Als Jezus ziet wat er gebeurt, hoe je daar persoonlijk in gebed of hoe je dat dan ook doet, mee bezig bent voor ons, voor jullie, het is ook jullie werk, dan wordt Jezus blij. Dit is eeuwigheidswerk. Dit is werk wat niet alleen vandaag waarde heeft, maar ook morgen waarde heeft. En ook later, als je bent opgenomen in heerlijkheid, halleluja, heeft dat waarde. Want daar gaat het om. Wat wij hier doen met elkaar, mensen, dat heeft waarde voor later. Het is niet zo dat als ik mijn ogen sluit, dat het dan over is. Ik ga naar de Heer en ik zal daar bezig zijn. Ik zal daar dingen doen. Ik zal daar dingen mogen doen. En het is zo geweldig, lijkt me dat. Hè? Ik ben nog jong en ik weet nooit wanneer het moment komt. Dat de Heer tegen je zegt, goed gedaan, trouwe dienstknecht. Wel gedaan. Kom binnen tot mijn feestmaal. Wauw. Dat is toch iets wat jullie niet missen? Dus je wilt toch niet dat je tijd gekomen is en dat je bij Jezus komt en dan zegt hij, wat? Jan Smit? Nee. Nooit van gehoord, hè? Nee, nooit van gehoord. Jan Smit ken ik niet. Dat vind ik het meest enge, weet je dat? Ik wil horen van mijn Heer. Wel gedaan, trouwe dienstknecht. Alles wat we doen, alles wat jij doet, alles wat ik doe, dat moeten we doen vanuit het oogpunt, vanuit het gevoel dat we dat doen voor Jezus, niet voor onszelf. Als je een goede baan hebt, dan moet je daar ook getuigen, op kantoor of waar je dan ook zit. God geeft je iets om er iets mee te doen. En je mag ervan genieten. Maar het is ook de bedoeling dat je het gebruikt voor het verspreiden, het grootmaken van zijn naam, van zijn koninkrijk. We trekken al heel veel jaren op met elkaar. Er gebeurt heel veel. En vorig jaar en dit jaar zijn er gewoon heel veel nieuwe dingen gebeurd. En die hadden we nooit kunnen doen zonder een gebedsdeken. Het is gewoon heel moeilijk werken in Thailand. En ook in India, dat zul je zo zien. Het is gewoon heel moeilijk werken. En door het gebed, die steun in gebed, die deken van gebed, zitten we gewoon onder de bescherming, onder de hedge van God. We ervaren ook heel vaak, dat zoals het staat in Psalm 34, dat de engel des Heren omstelt hen die hem vrezen. En ik geloof echt, als hier gebeden wordt, dat de engelenmacht van God in actie komt. Als we bidden en we vragen hulp, dan stuurt God engelen. Ik denk heel vaak, dan zitten die engelen op een stoel, bij wijze van spreken, die zitten te wachten tot er wat moet gebeuren. Maar als wij niet bidden, als we niet uitspreken, als we de strijd niet aangaan, nou, weet ik niet of er wel wat gebeurt. We mogen engelen aansporen, we mogen engelen roepen om ons te helpen. En we ervaren dat heel vaak. We weten dat we op jullie hart zijn. We weten dat jullie voor ons bidden. En het is zo'n machtig wapen, mensen. Je mag het eerst doen als je wil. Je moet er naar kijken alsof het van jou is. Het is een beetje, kun je het een beetje zien? Je moet er naar kijken alsof het van jullie is. Het is jullie werk. Jullie werk ook. Dit is het huis, we hebben een nieuw huis by the way. Maar ik heb nog geen mooie foto van ons nieuwe huis. Dit is in Chiang Rai. En als ministry hebben we een plaats van hoop, genezing en herstel. En dat is het ook. Doe de volgende maar. Jullie weten, we werken met meiden waarvan de moeder in de gevangenis zit. Soms zijn ze bij moeder in de gevangenis. En als je dan in zo'n gevangenis komt, dan is het diep droevig. Kleine kinderen die in de cel zitten met hun moeder. Opgepakt van 's avonds 5 tot de volgende morgen 5. 20, 30 vrouwen, vorkje, lepeltje of whatever. Gat in de hoek. En er zitten ook kinderen. En er is geen speciaal eten. Er is geen babyvoeding. Er zijn geen luiers. Er is geen onderwijs. Er is geen speelgoed. En toen wij in 2002 de opdracht kregen van God om daarheen te gaan, konden we ons niet voorstellen hoe we dat zouden aantreffen. Je kunt je daar geen voorstelling bij vormen gewoon. Kleine kinderen in een kale gevangenis. Er is dus echt helemaal niks. Doe de volgende maar. Ook moeders die in de gevangenis zitten. En die dan gearresteerd worden. En er is geen mogelijkheid om een kind mee te nemen naar de gevangenis. Dan worden ze achtergelaten op een dorp. Soms bij oma, soms bij tante. En soms moeten ze zwerven op het dorp gewoon om hun eigen kostje te verdienen. We werken met Hmong. En Hmong zijn niet monogaam, heb ik wel eens verteld. En er is in die streken waar wij werken heel veel seksueel misbruik van meisjes. Er is heel veel human trafficking. Deze twee die zitten bij ons, die zijn een stuk groter geworden inmiddels. Maar zo treffen we kinderen dan aan. Ze moeten op het land werken. Ze hebben gewoon helemaal niks. Worden gewoon helemaal uitgebuit. En soms gaan ze rond op het dorp. Om, dat weet je wel, doe de volgende maar. Als ze bij oude oma zitten, oma's zijn arm. Die hebben niks. En die krijgen ineens een paar kleinkinderen op hun dak geschoven. Je moet uitgaan dat het pensioen in Thailand maandelijks is 500 baht. Dat is iets meer dan een tientje. En daar moet zo'n oma dan van leven. En ze hebben soms wel wat extra rijst nog of zo. Maar het is gewoon heel arm. Ze wonen in hutten. Nou, je ziet het licht komt erdoor. Als het regent, komt de regen er ook door. Als het waait, komt de wind er ook door. En niks op de grond. Het zijn gewoon lemen vloeren. Echt heel erg arm. Oma aan de onderkant. Die meiden hebben we er gehaald. En 3 dagen daarna was oma overleden. En we hadden op het moment zoiets van, moeten we nu gaan of moeten we nog wachten? En de Heilige Geest zei echt, nee, je moet vandaag. Je moet nu gaan. En we hebben die kinderen gehaald. Dat is heel veel rijden. Dat is 9 uur rijden bij ons vandaan. En we die kinderen weggehaald bij die oma. En toen kregen we na 3 dagen een telefoontje van dat oma was overleden. Laat raden wat er gebeurd was als we niet geluisterd hadden naar de stem van de Heilige Geest. En hadden gezegd, nou, we stellen het nog even uit. Over 3 dagen kan het ook wel. En hadden die meiden er dus niet meer geweest. Die waren dan weg geweest. En ik geloof zeker, als ik praat over bidden hier in de gemeente, dat ook door jullie gebed, dat onze oren daardoor groter worden. Dat we ook heel erg sensitief zijn voor wat de Heilige Geest te vertellen heeft. Want door die gebedsdeken is er bescherming. Maar wordt natuurlijk ook heel veel afleiding die op ons afkomt, wordt geblokkeerd. Doe de volgende maar. Ja, we zijn dus Hmong. Ik ben ook een beetje Hmong, inmiddels geworden. We hebben een Hmong ministry. Dat zijn 2 van onze huidige meiden. Fa, dus degene die aan de rechterkant staat. En Pin staat aan de linkerkant. Fa is dit jaar afgestudeerd. Een meisje van een monkdorp. Die we weghalen uit de handen van de human traffickers. Terwijl ze nog klein is. Die bij ons komt. Heel erg rebels is. Niet met mij wil praten. Niet wil blijven. Probeert weg te lopen. En uiteindelijk na een goed jaar of zo. Toen kon ik eindelijk met haar praten. En dan breekt zo'n meisje natuurlijk ook. Maar het is natuurlijk nogal wat. Moeder weggehaald, de gevangenis in. Dan komt dus een blank op het dorp en die stop je in de auto en die neemt je mee. Dus het is niet niks. Maar ze is wel afgestudeerd nu. Ze heeft een bachelor degree. Hallo, bachelor degree. In social development. En psychologie. Een meisje wat geen kans heeft in die maatschappij waar ze uitkomt. Bij ons komt. En mede door jullie een kans krijgt. En nu een heel nieuw leven heeft, al jaren bij ons. Maar ook nu een toekomst tegemoet gaat. Die gewoon voor kinderen van haar monk tribe niet normaal zijn. Haar zusje, Pin, staat links. Die zit in de tweede van de universiteit. En die studeert toerisme. Tourism. Er is heel veel toerisme natuurlijk in Thailand. En die doet het ook heel goed. En dan denk ik, wat een zegen. Wat een genade van God. Dit heeft waarde, mensen. Dit heeft waarde. Hier hebben jullie in geïnvesteerd, in deze meiden. Hier heb je in geïnvesteerd, in gebed. Met jullie giften die jullie doen. Die maken het mogelijk dat deze meiden dit bereiken. Deze meiden, Vaar, die dan ook als bijvak psychologie heeft, die zal daarin verder gaan. Ze wil verder gaan studeren. Ze wil ook echt psycholoog worden. En die wil kinderen helpen die in dezelfde omstandigheden zitten als zij. Kinderen helpen met psychologische kennis, maar er wel vanuit het woord. Amen, hè? Doe maar. Gevangenissen. De eerste keer dat we in Thailand kwamen, was het heel lastig allemaal. En door de jaren heen hebben we heel veel vertrouwen gekregen. Van gevangenissen. We werken in 8 gevangenissen. Waar we naar binnen kunnen. Het wordt wat moeilijker met de militaire regering. Maar we mogen er nog wel in. Alleen ja, het wordt een beetje aangescherpt. We kunnen de gevangenissen in. De kinderen kunnen hun moeders bezoeken. We hoeven ons in principe, als we het van tevoren goed regelen, niet aan officiële tijden meer te houden. Dus ze kunnen gewoon gaan. Dus het was, nu was vakantie. Dus dan kunnen ze er gewoon heen. En dan mogen we er ook in. Niet bij alle gevangenissen, maar bij de meeste wel. Dan mogen we erin. En dan zie je dus linksboven zo'n moeder die daar dan zit met 4 kinderen. In die gevangenis. Is vreselijk. In het midden. Vader en moeder beide gedetineerd. Allebei in een ander gebouw. Wel een paar kinderen bij die moeder. En het is zo mooi dat je dan een picknick mag organiseren. Waarin de vaders uit de mannengevangenis. En de moeders uit de vrouwengevangenis. Bij elkaar mogen komen. En ze zitten al heel lang, ze hebben elkaar 5 jaar niet gezien dan bijvoorbeeld. Ook al zitten ze in dezelfde faciliteit. En dan mogen wij het organiseren. Dan nemen we eten mee, cola mee, nou ja, whatever. En dan hebben die mensen, hebben echt geweldig. Maar dat is de genade van God. Een gebed opent deuren. Toen onze broer zei, zegen hem. Dat zei u hè, vanmorgen. Zegen mijn broer. Als jullie die zegen steeds uitspreken over Ban Sion en over de dingen die er gebeuren, dan gaan de deuren open die normaal dicht blijven. Dat is een investering in de eeuwigheid. Nou, onderin zie je ons er zitten. Moeders en vaders en whatever, familie, kinderen, te eten. En knuffeltijd. Ik weet niet wie hier kinderen heeft, geen kinderen heeft. Maar als ik ga eerder als weer weg, ben ik weer bijna 3 maanden op stap. Als ik 3 maanden mijn dochter niet zie en mijn zoon niet, dat vind ik niet fijn. Mis ik ze echt ook. Mijn vrouw ook natuurlijk. En als je elkaar dan weer ziet en je mag knuffelen met elkaar, kun je je voorstellen een moeder die misschien 1 of 2 keer per jaar haar kind ziet. En dan, en dat is een 1-2 uur, mogen we daar dan blijven. En dan mag knuffelen. Die moeder vergeet dat nooit. En zo'n kind ook niet. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Doe de volgende. Ja, en dit is een van de mooiste dingen. We dopen in gevangenissen. We brengen het evangelie. We dopen in de vrouwengevangenis, linksboven en rechtsonder bij de mannen. We mogen preken. Mensen die door de wereld zijn afgeschreven. Moeders, vaders, die door wat voor omstandigheid dan ook dingen gedaan hebben die niet passen in de wet. Over het algemeen uit armoede. Maar voor Jezus is dat anders. Toen Jezus aan het kruis hing, toen zei hij tegen de dieven ook van... En dat is hier ook zo. Moordenaars zitten hier ook. Er zitten mannen in de gevangenis, die hebben moorden gepleegd. Mannen in de gevangenis, die hebben meisjes verkracht. Maar als we daar komen, we preken het evangelie. Jezus huilt. En we komen erin, we kunnen het doen. We mogen vertellen wie Jezus is. We mogen vertellen dat het vergeving is van zonde. Is die man die een moord gepleegd heeft het niet waard om de redding van Jezus te ontvangen? Echt wel. Ben ik het meer waard? Echt niet. Als mensen zich oprecht aan de Heer geven, en dat doe je in Nederland ook. Pastor Jan doopt ook niet zomaar. Ik heb ook een gesprek, misschien een doopcursus of zo. En dat doen wij ook. En dan komen mannen en vrouwen tot geloof. Moet je voorstellen, als je in zo'n gevangenis zit, en er komt iemand, of iemanden, hè, want ik ben niet alleen, en die ga je vertellen over Jezus. En die ga je vertellen dat er in hem verandering en redding en genezing en vergeving is. Nou ja, in het begin geloven mensen dat natuurlijk niet. Al die mensen in die gevangenissen zijn van minderheidsgroeperingen. Hmong, Akka, Karen, noem het op. Dus het duurt wel even voordat dat doordringt. Maar we hebben ook praise. En soms gaan mensen gewoon neer tijdens de praise. En dan hoef je niet eens te preken. Dat doet de Heilige Geest, doet het en is klaar. Dan zijn ze tijdens de praise en tijdens de worship. Worden ze zo overtuigd door zonde en gerechtigheid. En ze gaan houden meer aan. Geweldig. We hebben wel doopdiensten gehad dat de mensen zeiden van, die waren nog nooit geweest bij onze samenkomsten. En dan zijn we daar en dan brengen we natuurlijk ook het evangelie. Je moet die kans nooit voorbij laten gaan. En dan zijn er mensen die zeggen, ik wil ook. Ik wil ook. En dan verandert er iets in zo'n gevangenis. Dat zeggen die gevangenisdirecties waar we dat mogen doen, zeggen dat ook. De sfeer in de gevangenis wordt anders. Die mensen, die mannen of die vrouwen die jullie gedoopt hebben, die zijn zo veranderd en die hebben zo'n goede invloed op de rest van de gevangenen. Wauw, Jezus. Jezus, eeuwigheidswaarde. Doe maar. Nou, dit zijn een aantal van onze meiden. Ik kan het misschien niet zo heel goed zien. Gemiddeld hebben we er 35 in huis, hebben we er nu wat minder. En een stuk of 15 tot 20 op het dorp. Die herenigd zijn met moeder na vrijlating. En die we dan ook nog een jaar of twee jaar begeleiden. En ook nog financieel ondersteunen. Een vader van veel dochters. Ja, dat is echt geweldig. Top, doe maar. Vanuit een dorp of de gevangenis in een liefdevol gezin. Een liefdevol gezin van Jezus. Want het gaat natuurlijk om Jezus. Als ik Jezus niet zou hebben... Als hij mij niet van de weg had geplukt en had gezegd tegen mij, yo bro, het is genoeg. Dan had ik dit nooit gedaan. Daar was ik veel te egoïstisch voor. Want ik wilde toen wel die auto en het strakke pak en zo, weet je. Maar Jezus verandert mensen gewoon. Nog steeds. Jezus is niet veranderd hoor. Ik hopelijk wel. Linksboven, wanneer wie? In het midden, wanneer wie nu? Wanneer wie, die hebben we inderdaad op het allerlaatste moment echt, konden we ze dus uit de handen van human traffickers halen. Resulteerde ook in een dubbelloops jachtgeweer onder mijn neus. Want ze zijn niet blij als je komt. En linksboven zie je hoe ze waren toen. In 2005, dacht ik. Ja, 2005. Wan zit nu in het derde jaar van de universiteit. Wan is de oudste, met het gestreepte truitje. Wan doet ook social development en rechten. En als ik kijk waar Wan nu staat, na al die jaren bij ons, 12 jaar, nee, langer, 17 jaar. Als ik kijk waar ze nu staat, Wan is eigenlijk mijn rechterhand. Ik heb staf. Maar voor Ellen en mij is het altijd belangrijk geweest om meiden. Meiden te helpen. En te trainen en op te leiden in leiderschap. Met name in een maatschappij waar vrouwen natuurlijk helemaal niet gelden. Hè? Zeker mongmeisjes, die tellen niet. Maar voor ons wel. En Wan is er nu zo ver gegroeid. Dat, ja, ze is eigenlijk naast mijn manager mijn rechterhand. Zij is ook degene die bij de bank hangt. Zij is degene die voor de centen zorgt. Zij is degene die heel veel dingen doet met overheid. Dingen kan tekenen namens mij. Het is een kwestie van vertrouwen geven. Er zijn mensen in Nederland die zeggen, je bent gek. Je gaat toch zo'n Thais kind, hoe oud is ze? Ja, 23. Je gaat toch zo'n kind dat niet laten regelen? Dat kan je niet maken. Ik zeg, waarom niet? Ja, maar ze is nog jong. En ja, ze is Thai. Zeg je, ja dus. Juist het geven van vertrouwen. Het is ook iets wat de Heilige Geest geeft natuurlijk. Je kunt je altijd een keer vergissen. Maar het is een kwestie van vertrouwen. En je bouwt daar mensen zo enorm mee op. Niet alleen zij wordt opgebouwd, maar ook de meiden om haar heen. Want ze hebben natuurlijk allemaal wel een taak. Haar zusje, mag je nog even terug? Haar zusje aan de rechterkant, dat is wie? En dat is het enige meisje waar we in al die jaren nog geen ID voor hebben kunnen krijgen. Dus die heeft nog steeds niet de Thaise nationaliteit. En we zijn al vanaf 2005 bezig. En elke keer verandert er weer iets. Of moet er weer geld komen. Of zijn de dossiers weer zoek. We hebben er een advocaat op gezet nu, dus nu loopt het. En dan denk ik van, ja, die doet het hartstikke goed. Die zit in de eerste klas van de universiteit. Heel goed. Ze zaten dus daar linksboven op het dorp. Op een boomstronk met familie. Met aan de andere kant een stelletje van die loesje figuren. En ze zouden dus voor $100 over de hand, van de hand gedaan worden. Door gebed waren wij daar op tijd. Door de gebedsdeken waren we daar op tijd. Ook. Het is vaak op het laatste moment dat we kunnen ingrijpen. Onderin is Rudy. Nou, Rudy zie je aan de rechterkant zitten, daaronder. Babytje. Op de arm. Rudy was ook uit een heel arm gezin, had niks. Kwam ook ziek, ondervoed, misbruikt en whatever. Kwam ze bij ons, hebben we ook opgehaald uit het dorp. En nu is ze een stralende griet geworden. Is echt een fantastische meid. Dat doet Jezus. Dat doet God. Wij zijn handen en voeten. Maar we kunnen het niet zonder jullie. Dit is jullie werk. Ik wil jullie echt bemoedigen vanmorgen. Dit is het resultaat van wat jullie doen. Belangrijk is, ze studeren allemaal, middelbare school, universiteit en sommige lagere school. We zijn voor brede interesse. We doen natuurlijk heel veel aan bijbeldingen en zo. Maar ook muziek. Art, kunst is belangrijk. Sport is belangrijk. Om ze zo'n groot en divers mogelijk perspectief te geven. En heel veel van die meiden spelen heel goed gitaar, keyboard, viool. Van die de bongo dingen. Nog geen drums, misschien moet je een keer komen leren. We hebben nog geen drumstel. En ze zijn heel goed in tekenen. Ze kunnen prachtig tekenen, hele mooie dingen maken. Heel kunstzinnig zijn ze. En wij proberen met elkaar, Ellen en ik en ons team, om juist ook die artistieke dingen, waar vaak heel veel gevoel in zitten. Kinderen die misbruikt zijn of die problemen hebben, die kunnen zich vaak heel goed uiten in schrijven of in tekenen. Of in wat voor vorm van kunst dan ook. Dat kan heel bevrijdend werken. En die meiden zijn daar zo goed in. En wij stimuleren dat ook enorm. Ja, en dit is een feestje. Dopen. Ik denk dat we nu tot nu toe zo'n 130 meiden hebben gered. En, ja, gered mag je wel zeggen. En zo'n 30 jongens ook. Want soms hangt er een broertje aan. Die kan er niet bij ons. Maar daar doen we wel wat voor. En al die meiden. Nu hebben we nog een paar kleintjes. Die zijn het nog niet. Alle meiden zijn gedoopt mensen. Alle meiden hebben een keuze voor de Heer gemaakt. En natuurlijk groeien ze op. Oké, in een christelijk gezin. Maar dat geeft geen enkele garantie. Ik ken pastors wie hun kinderen geen christen zijn. Ik ken vrienden van mij waarvan de kinderen ook geen christen willen zijn. Die willen er niks mee te maken hebben. Dus het feit dat ik het daar loop te vertellen, Dat wil niet automatisch zeggen dat het lukt. Jullie zijn zo gezegend, Marcel, met die meiden van jou. Geweldig. Als ik vanmorgen kom ik binnen en dan die meiden die vertellen me een verhaaltje. Dat is niet zo belangrijk wat. Dus ik zeg van, wil je dan niet graag naar huis of zo, weet je? Dat is leuk toch? Een verrassing van papa. Nee. Dit is het huis van God. En dan denk ik, wauw. Zo'n hummel. En die zegt, nee, niet, ik wil graag naar huis. Die zegt, nee, ik blijf hier. Eerst dit, want dit is het huis van God. En dan denk ik, man, wat ben je gezegend. Halleluja. Als je kinderen zo jong, al zo overtuigd. Het is niet omdat ze het moeten zeggen. Nee, het kwam echt uit de tenen. En ik denk, dat is prachtig, Marcel, geweldig. En dat hebben wij met onze meiden ook. Het is heerlijk om ze te dopen als ze die keus maken. En ik doop altijd samen met een van mijn grote meiden. Dat is ook niet echt conventioneel in Thailand, want dat mag alleen de pastor doen. U doopt met uw meiden. Ja. Waarom niet? Amen. Dus ik doop altijd met een van mijn grote meiden. Dat gaat dan om zijn beurt. En dat is altijd echt een gigantisch feest. En we doen ook heel veel outreach. We gaan naar de dorpen toe, waar die meiden vandaan komen. En dus heb ik straks ook nog een dia van. Dan doen we community service. Dan maken we de boel schoon. En dan geven we voorlichting over gezonde voeding, hygiëne, seks. Want dat is erg populair daar in Thailand. Dus we geven heel veel voorlichting. En onze meiden, die geven dan zelf hun eigen getuigenissen. En dat is, het is het beste wat je kan hebben. Ik kan een uur staan preken, maar die meiden zeggen 5 minuten wat en het is klaar, weet je. En het is zo mooi als die meiden vertellen hoe zij staan in relaties vanuit het woord. En dat heeft echt impact. En het is heerlijk ook om dat te doen. En ja, we hebben natuurlijk een meidenministry, maar ik heb een hart ook voor tieners, voor jonge mensen. Die nog aan het begin staan van een loopbaan met Jezus. Of nog een loopbaan moeten beginnen. En dan te kunnen delen met die gasten en te kunnen vertellen hoe je leven verandert als je met Jezus gaat wandelen. Amen. Dus ja, ik vind dat heerlijk. En het is geweldig om met een team van mijn meiden dan in een paar pick-up trucks de bergen in te gaan naar zo'n dorp. En daar kamp op te slaan. En dan een paar dagen op de grond te slapen. Met zo'n dingetje te douchen. In een of andere bak, als je geluk hebt. En soms moet je het bos in om het een en ander kwijt te raken daar. Maar dat maakt helemaal niks uit. Want daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat je daar brengt. Het gaat erom dat je Jezus brengt. Dat je mensen, jonge mensen, enthousiast kan maken. Van vandaag ben ik 15 en ik ben in de drank en ik ben in de drugs. En ik heb al 23 vriendinnen gehad. Nou, dan moet je echt een keer met mij komen praten, want dat kan echt niet. En het is gewoon heerlijk als je dan ziet ook, hè. Meiden zijn over het algemeen iets ontvankelijker. Jongens zijn er heel stoer, hè. Die hebben allemaal tatoeages en ook allerlei moderne haar, weet ik veel. En die hebben dan zoiets van, ja, wat moet jij nou? Wat moet die blanke, die snor? En als je nou echt met ze gaat praten, echt ervoor gaat zitten, en ze voelen dat je ze ook serieus neemt, en als je praat over hun leven, hun toekomstverwachting, wat ze de hele dag doen, niet doen. En ze voelen zich serieus genomen. Dan zie je op een gegeven ogenblik een soort barricade wegvallen. Natuurlijk bidden we constant. En als wij daar zijn, dan wordt er in Baan Sion ook gebeden en gevast. En dan zie je barricades wegvallen. En dan zie je hele stoere jongens waarmee je zit te praten terwijl ze een fles whisky vast hebben, terwijl ze 15 zijn of zo. Die zie je breken. Die zie je breken en dan zie je de tranen in hun ogen komen. Die zie je breken voor Jezus. Dat is zo mooi. Echt mooi. En als dat kan helpen om hun leven te veranderen. Als dat kan helpen om ze uit die gevangenis te houden. Als dat kan helpen met dit gezonde christelijke kerels worden als ze opgroeien. Die gezonde relatie hebben met hun vrouw. Eén, daar is meer, maar één vrouw. En niet drinken en niet stelen. Dan heeft het eeuwigheidswaarde. Want als dat gezin gepakt wordt, als die jongen gepakt wordt. Dan gaat die familie gaat ook. En dan gaan uiteindelijk zijn vrienden ook. Doe maar. We doen heel veel community service, zei ik al. Vorig jaar hebben we een dorp geadopteerd. Dan zou je denken, hoe doe je dat? Een dorp geadopteerd in de zin van dat we ons min of meer hebben verplicht, toegezegd, dat we daar heel veel zullen zijn. En dat we willen kijken waar we kunnen helpen. En dat gaat in dit geval niet om hulp in geld of zo. Soms moeten we wel wat doen, maar daar gaat het in principe niet om. Maar we hebben gesproken met de dorpsoudsten en zo. En gezegd van, wat kunnen wij nou doen voor jullie om hier de boel wat beter te maken? Om jullie te helpen om het misschien wat netter te maken. Om jullie te helpen om, zeg maar, jullie jongelui een beetje onder controle te houden. Hoe kunnen we helpen met probleemgevallen? Er zijn heel veel jongelui ook die daar snuiven of jaba gebruiken. Dat is drugs. En die gewoon helemaal verward zijn. En die echt hulp nodig hebben. Wat kunnen wij nou doen voor jullie? Maar dat moet je natuurlijk eerst waarmaken. Er zullen wel meer mensen zeggen. Dat zeggen ze ook. Hè? Ah ja. Er zijn wel meer mensen geweest. Maar we zien nooit wat. Er gebeurt nooit wat. En ik ben een man die zegt altijd van. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Vertrouwen. Relatie bouwen. Dus we zijn begonnen met gewoon spelletjes met kinderen. En praten met tieners. En drama. Met make-up. Hè, wat je wel ziet van die christelijke drama dingen. Muziek maken, zingen. Boel repareren. Gewoon stukken schutting bij de kerk. Het is een heel klein kerkje. Dit is niet zo'n groot dorp. Er zijn 700 mensen. En het kerkje, er komen er een stuk of 10, 15. Het is echt heel miniem. Maar we zijn gewoon aan de gang gegaan. Met die meiden. Gewoon een nieuw bamboe hek geplaatst. Om te laten zien dat we echt willen helpen. Om te laten zien dat we het echt doen. Want, die zit in het onderste plaatje. Die geeft voorlichting. Ja, je kan het niet zo heel goed zien, denk ik. Maar ze geeft dus voorlichting op het gebied van human trafficking, hygiëne en seksuele voorlichting. Aan kinderen, aan jonge meiden en jonge jongens. En Ruthie, die je net zag met die gele bril, die geeft bijvoorbeeld Engels. Extra Engels op zaterdag. Want ja, school is gewoon heel slecht in Thailand. Dus er is heel veel behoefte aan goed onderwijs. En het zijn dorpsscholen, maar dat is helemaal waardeloos. Echt, is echt slecht. En onze meiden, einde middelbare school, begin universiteit, die geven dan extra tuition, extra bijles. Voor de vakken die er zijn. Ruthie is heel goed in Engels. Dus die geeft Engels. Dus we hebben wel materiaal gekocht en zo. Hè, want je moet natuurlijk wel wat kunnen geven aan kinderen om dat te doen. Dus die kinderen beginnen met leren tellen in het Engels. 1, 2, 3 en whatever. En zo gaat het. En dan aanwijzen. En het gaat spelende wijs. Ruthie heeft er een programma voor gemaakt. Zelf. Heel knap. En op die manier geven ze dus die kinderen van de lagere school daar les. En Wan geeft dan voorlichting. We willen dat niet echt les noemen. Meer voorlichting aan de wat ouderen en de tieners. En er is nog nooit iemand op zo'n dorp geweest. Die kon vertellen aan je. Wat het risico is van human trafficking. Daar praat je niet over. Of wat het risico is van heel veel seksuele relaties. Het aantal HIV-gevallen in Thailand stijgt de pan uit. Het is niet normaal. Het is nu zelfs zo dat de overheid, en dan moet het wel erg zijn, de overheid zegt dat het heel erg is. Heel veel jonge meiden hebben al allerlei STD's van die geslachtsziekten. En wij proberen, zij het op een scheiden schaal, daar iets mee te doen. Voorlichting geven. Erover praten. Gewoon open over praten. En dat is ook niet gewoon. We zien daardoor dat gedrag van jonge mensen verandert. Dat ze anders gaan denken. Want het is natuurlijk allemaal vanuit het woord van God. Hoe kijkt God daar tegenaan? En zo heb je dus de gelegenheid, zoals ik dat daar ook schrijf, om Jezus te brengen op de plekken waar hij zo nodig is. Het is heel praktisch, maar het is wel evangelisatie. We brengen wel overal het woord van God. En bij elke sessie, maakt niet uit wat er gebeurt, of het nou Engelse les is, of voorlichting, of whatever, wordt er vooraf gebeden en aan het eind wordt er gebeden. En als Wan dat doet, bijvoorbeeld lesgeeft, dan doet ze dat ook uit het woord van God. Dus dan is het ook van, ja, want de Bijbel, of Jezus, of, die zegt dat daarover. En zo worden die kinderen toch in contact gebracht met wat Jezus daarover zegt. Hetzelfde met Engelse les. Heel veel van die Engelse materialen die Ruthie gemaakt heeft. Dat zijn van die kleurplaten ook. Hè? Met Jezus erop en Mozes en dat soort dingen. Dus dat is geweldig. Een bijbeltekst eronder. En dan vragen die kinderen. Oh, wat is dat? Dan zegt Ruthie, zal het even voor je opzoeken. Dat staat daar. En zo kun je de gemeenschap bereiken. En zo kun je van binnenuit. Kun je eeuwigheidswaarde zaad zaaien. Doe maar. We hebben dit een tijd gedaan met het dorp. En op een gegeven moment kregen we het op ons hart om meer te doen. Dat was eigenlijk al in 2016 dat de Heer zei van jullie moeten meer doen. En we hadden toen 3 teams. 1 uit Korea, 1 uit Amerika en 1 uit Nederland. En je deelt dat dan met die teams en die bevestigden dat ook. En de Heer zei, dat staat in Haggai. Ga de berg op. En breng hout. En bouw mijn huis. Wauw. En die hakte er wel even in. Ga de bergen in. Ga de bergen op. Misschien moet jij hem even in het Nederlands lezen. Het is Haggai 1 vers 8. Misschien wat duidelijker.
Haggai.
1 en wat? Vers 8.
Ga het gebergte in. Haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere.
Amen.
Amen.
Ga het gebergte in. Ga de berg op. Dat deden we al. En we hielpen al. Maar dit had zo'n andere betekenis voor ons. Ga de berg in en haal hout. Dan denk je, haal hout. Maar God wil gewoon bouwmaterialen voor zijn koninkrijk. Bouwstenen, levende stenen. En daar hebben we heel lang over nagedacht. Heel lang voor gebeden. Heel lang voor gevast. Want als je dat gaat doen, dan ga je wel iets aan. Je kan niet vandaag beginnen en volgende week zeggen van, nou sorry, ik kan het niet meer doen. Dus we hebben heel lang over nagedacht. En op een gegeven moment was de tijd rijp. Dat in januari zijn we begonnen, we noemen het ons One Village at a Time. Eén dorp tegelijk project. En wat we doen is, we werken ook daar met meisjes. Maar met meisjes waarvan de moeder in de gevangenis zit. Die bij oma woont. Maar die daar eigenlijk veilig kan blijven. Met ondersteuning en hulp. Als je meiden uit hun dorp haalt, nadat moeder in de gevangenis is beland, is dat soms nodig. Omdat ze misbruikt worden, bijna verkocht worden. Maar er zijn ook gevallen waarvan moeder in de gevangenis zit. Dat zo'n kind eigenlijk best wel bij oma kan blijven. Gewoon in haar eigen vertrouwde omgeving. En dan ook geen gevaar loopt. En oma ook wel eigenlijk heel graag wil zorgen. Omdat ze enorm veel van dat kindje houdt. Maar gewoon het geld niet heeft. En als er geen geld is, dan krijg je problemen. Als oma geen geld heeft, dan moet er toch iets gaan gebeuren. Nou, we hebben toen besloten met elkaar om dit jaar te starten. Om meiden die dan bij oma wonen, arme oma's, om die maandelijks te ondersteunen, zodat dat toch kan. Door die ondersteuning die wij geven, kunnen die meiden naar school. Oma kan een broek of een jurkje kopen. En er is goede gezondheid, goede voeding op tafel. En ze kunnen ook naar de dokter, als dat nodig is. Wat normaal niet kan. En door daar heel veel te zijn, eens in de 2 weken, controleren we, is er ook geen kans op human trafficking. Want we houden dus echt heel strak de vinger daar aan de pols. Wat we merken ook, we zijn nu nog niet zo heel lang bezig met dit project. Dat die ondersteuning die we aan oma geven, een meisje geven, ook een impact heeft in de gemeenschap waar we mogen werken met elkaar. Want ja, mensen zien, oh, er gebeurt iets, er verandert iets. En ze worden geholpen. En we hopen ook door daar veel te kunnen zijn en veel te kunnen praten en uit te leggen en het evangelie te kunnen brengen, dat daardoor ook meiden naar waarde geschat werd. Mijn broer zei, vrouwen, moeders zijn belangrijk, amen. En in de maatschappij waar vrouwen en meisjes niet tellen, willen wij ook graag meewerken aan die verandering. Doe maar. Die oma's doen alles wat ze kunnen. Dit is dus een kamertje. Ik weet niet of je het kunt zien. Dat is een hut. Met een soort bamboe stellage met een of andere vieze deken erop. En dat is dus waar ze woont. Zo'n oma. En er is aan de voorkant. Is er een soort vuurtje met een pot. Waarop gekookt wordt. En dat meisje heet Nun. En dat is haar oma. En die oma's hebben niks. Die hebben dus echt niks. Maar doordat wij nu komen, of gekomen zijn, verhinderen we gewoon heel veel ellende. Heel veel traumatische dingen die kunnen gebeuren in het leven van zo'n meisje. Zij is gewoon oké bij oma. Oma houdt van haar. Oma wil voor haar zorgen. Is ook wel eens anders. En doordat wij helpen, kan dat ook. Doe maar. Mag de volgende ook doen. Nou, ik schrijf al, nu kan de goede voeding op tafel, kleren, gaan naar school. En door 2 wekelijkse bezoeken, of soms als we denken dat het nodig is, gaan we meer. Worden ze beschermd tegen misbruik en human trafficking. Die dame aan de rechterkant, boven in de foto, dat is mijn manager, dat is Kwan. En dan is zo'n leven van zo'n meisje is gewoon enorm veranderd. Die middelste ook, die gaat naar school. Hier willen we niet naar school. Daar zijn ze, de koning te rijk, dat ze naar school mogen. En als je dan denkt, ja, je ondersteunt ze. En mensen, lieve mensen, het gaat helemaal niet om veel geld. 25, 30 euro in de maand is zo'n kind, kan naar school, heeft eten. Hij heeft verzorging, kan bij oma wonen, hij heeft kleding, hij heeft medische zorg, alles. En dan red je een meisje, dat heeft eeuwigheidswaarde. Die oma, die vergeet dat niet, maar het meisje zal het ook nooit vergeten. En elke keer als we daar komen, Kwan in dit geval dan, mijn manager, delen we het woord van God met oma, met familie. Het heeft impact op een dorp. En het heeft zeker impact in het leven van die meiden. Jullie werk. Doe maar. En dit zijn andere plaatjes, dus India. Vorig jaar april kregen we de kans om na heel lang weer terug te keren naar India. Ik mocht er heel lang niet in. Ik stond op de dodenlijst voor preken en al dat soort dingen. Maar vorig jaar ging de deur open. En ik heb een keer verteld, geloof ik hier, dat ik ervoor gebeden had. En tegen mijn zoon zei van, als de Heer wil dat ik ga, dan moet de Heer me een groot bedrag geven. Dat gebeurde dus ook meteen die maandag erop. Dus dit is in Andhra Pradesh. En we werken daar in de sloppenwijken, of in een grote sloppenwijk. Dus echt mensen, je weet niet wat je ziet. Er wonen 7000 mensen ongeveer, maar niemand weet het zeker. Heel veel kinderen, weeskinderen. En dat zijn de Dalit, de ongenaakbare, onaanraakbare. Dat zijn de onreine. Die tellen niet in de maatschappij. Die worden vertrapt en niemand wil wat met ze te maken hebben. Ze zijn nog minder als, nou ja, ik zou niet iets kunnen verzinnen waar ze boven zouden staan, zeg maar, in de perceptie van de Hindoes. En de armoede is vreselijk. Echt. Ik heb al heel veel gezien, maar het kan altijd erger. Doe de volgende maar. Geen werk, geen gezondheidszorg, geen scholing, geen huis. De volwassenen bedelen en verzamelen vuil om te kunnen verkopen, vaak plastic of zo. Dat wordt dan ingezameld, hè. Dat wordt bij elkaar gezocht langs de weg. En dan kunnen ze toch iets verdienen. En voor kinderen is het niet anders. Een heel groot deel van die kindjes daar, die zijn wees. Vader en moeder zijn of weg, of zijn overleden. Of AIDS, whatever. En die kinderen moeten dan voor hun eigen kostje zorgen. Dat meisje op de linkerfoto, die heeft 4 siblings. En daar moeten ze dus ook voor zorgen. Dus het meisje moet zorgen dat er eten is. Wat erachter is, dat is haar huis. Je kan niet goed zien misschien. Dat is gewoon riet en zo. Dat is echt niks. En zij moet dus voor eten zorgen voor die 4 kleintjes. Dus ze zwerft langs de straat in Tenali. En dan verzamelen ze iets wat ze kunnen vinden. Misschien nog kunnen verkopen. Papier of een plastic fles. Het resultaat is gewoon, omdat ze niks hebben. En omdat ze Dalit zijn. Dat ze enorm worden uitgebuit. Dat ze soms een schoonmaakbaantje krijgen. Een auto wassen of weet ik veel. Dan krijgen ze daar niks voor. Of een tuin moeten uitruimen. Maar doorgaans eten ze uit vuilnisbakken. wat ze op straat vinden. En meisjes zoals die grotere meisjes daar, die krijgen soms wel wat geld voor eten, maar je moet niet vragen wat ze ervan moeten doen. En als je heel veel honger hebt, en je bent een meisje van de jaren 15, en je hebt 4 broertjes en zusjes, die moeten eten. Ja, dan doe je het wel. Diep tragisch, mensen. Jezus huilt. Onderin zijn de kindjes uit de sloppen. Blij. Weet je wat me zo verbaast vaak? Dat mensen in die omstandigheden, kinderen in die omstandigheden, zo blij kunnen zijn. Terwijl wij hier vaak zo chagrijnig zijn. Als je daar komt, ik ben er een aantal keren geweest al. Als je daar komt in die sloppenwijk, dan word je dus begroet door kinderen zoals rechtsonder. Dat is geweldig, dan smelt je. Dat is zo mooi, die blijdschap van die kinderen als je komt. Doe de volgende maar. Ja, ik hoef eigenlijk niks te zeggen als je dit ziet. Armoede en nood is enorm en niet te beschrijven. Sommige kinderen hebben wel een vader of een moeder. Maar omdat ze daar niet zijn, vinden ze dus geen gewoon werk. Als ze als Dalit komen vragen om werk bij reguliere Indiërs, dan worden ze vaak het erf afgeschopt of de hoteltuin uitgeschopt, geslagen. Want het zijn Dalit. Ze zijn onrein, ze mogen daar niet komen. Die mensen hebben dus nooit, never kans om zich te ontworstelen. Ze kunnen ook niet in school. Ze kunnen zich niet ontworstelen aan datgene waar ze in zitten. Alleen Jezus kan dat. Doe de volgende maar. Vanaf 18 april 2018 mogen we hier dan de liefde en de hoop van Jezus brengen. En het is, als je daar bent, is het heel leuk om een tent op te zetten en een evangelisatieding te doen. En te vertellen hoe geweldig Jezus is. Want het is hij ook, amen. Maar dat kan je niet alleen doen. Er moet ook wat in de buik. Nou, wat we doen, sinds vorig jaar, het is iets gegroeid. Inmiddels elke week 200 kinderen eten. Dat betekent dat ik een team heb van mensen in India. Die maken gewoon eten. Dus zulke pannen met rijst. En zulke pannen met whatever ze er hebben, visjes of. En kinderen zijn gewoon zo dankbaar met zo'n bord eten. Elke week 200 kinderen. Weet je wat één maaltijd kost? Een kwartje. 25 eurocent. Dus één kind kost per dag 3 kwartjes. Nog geen euro. Dat is geweldig, toch? Hier zien we, doordat we dat doen, zien we dat we vertrouwen hebben. Het gaat weer om vertrouwen. Zeggen wat je doet, doen wat je zegt. Want ook daar is maffia in zo'n. Ik kan daar niet alleen lopen. Ik heb altijd 2 mensen bij me. Het is gewoon veel te gevaarlijk. Ik mag niet alleen, ik durf het wel, maar ik mag niet alleen. Ik moet altijd 2 mensen bij me hebben. 2 beschermers, buiten mijn engelen. 2 beschermers. Het is gewoon heel gevaarlijk daar. Die meneer die je daar ziet, aan de onderkant. Hij is niet helemaal in beeld. Dat is een van de mensen waar ik mee samenwerk. Die voor mij werkt. En het is heel gevaarlijk wat die man doet. Maar we hebben wel ingang. We voeden kinderbuikjes. Doe de volgende maar. Ik blijf binnen de tijd. Dat redden we nog. Ik blijf binnen de tijd. Doe de volgende maar. Eten. Vertellen wie Jezus is. Vertellen dat Jezus van ze houdt. Ondanks het feit dat ze Dalit zijn. Dat Jezus huilt. Dingen willen veranderen. Door te laten zien wat je mag doen voor Jezus. Wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat je mag laten zien wie Jezus door jou heen is. Het is helemaal niet interessant als ik daar kom dat ze zeggen, whatever. Maar dat ze zeggen, die man van Jezus is er weer. Dat wil ik. Niet dat ik kom, nee. Die man die door Jezus gestuurd is, komt. Ze moeten Jezus zien. Meiden, erger nog als in Thailand, hebben geen leven. Er is heel veel verkrachtingen in India. Heel veel seksueel misbruik ook. Zeker in die sloppenwijken, waar die meiden helemaal geen bescherming hebben. En die meiden vinden natuurlijk nooit een baan. Kunnen niet naar school. Dus wat hebben we gedaan? In overleg met de lokale sloppenwijk, maffia. Gezegd, ja, we willen iets aan onderwijs doen. Wat je daar heel veel ziet in India. Er zitten mensen langs de weg. En die zitten aan schoenen te maken. Zo'n lapje stof. En met schoenen die maken ze. Of met zo'n naaimachientje. En dan komt iemand langs en die brengt een gescheurd shirt. En dat kun je dan 's avonds weer ophalen. Zeg maar, dat is dan gemaakt. Dus toen dachten we, ja, als je wat wil veranderen. Dan is het goed om ze eten te geven. Dan is het goed om te vertellen dat Jezus van ze houdt. Maar je moet ook een lange termijn ding doen. Als je praat over eeuwigheidswaarde. Hoe verander je nou, niet misschien voor alle 7000 in één keer. Maar hoe verander je nou op een gegeven moment het leven? Waardoor kunnen mensen nou een stuk eigenwaarde krijgen? Waardoor kunnen ze leren voorzien? Ook al zijn ze daar lid, mag je wel langs de kant van de weg zitten met je dingetje. Toen dachten we, gaan naaimachines kopen. Dus we hebben een aantal naaimachines gekocht. We hebben er nu 7. Dat is echt die hele ouderwetse dingen. Die trapdingen, weet je wel. En ze krijgen dus nu les. En als ze klaar zijn, na een half jaar, dan krijgen ze een kleintje, die ze mee kunnen nemen. En dan kunnen ze in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. Of op de sloppen, door dingen voor buren te maken, of whatever. Of gewoon, zeg maar, de stad ingaan en ergens gaan zitten. En dan, dat mag zonder vergunning, dat mag. En dan kunnen ze misschien daar wat verdienen. En dan maak je een verandering die bijdraagt, niet alleen aan een volle buik en een gevulde ziel, maar ook aan een stuk inhoud van leven. Doe de volgende maar. 7000 mensen, 1 waterpomp. En het is echt vreselijk. Mensen haalden water uit een soort riviertje. Heel goor, heel vies. En hier tapten ze in het water. En daar deden ze wat ze moesten. In hetzelfde water. Dus in India is dat normaal. Kun je je voorstellen? Hè? Dat jij hier water tapt. Of met een emmertje of een fles of zo. Om te koken of je baby te wassen. En daar zit iemand die doet zijn behoefte in hetzelfde water. Dat is India, mensen. En er zijn natuurlijk heel veel kinderen ziek. Door slecht water. Dus we hebben gezegd, ja, we moeten daar iets aan doen. Dus dat is dan weer bidden. Want ik doe dat niet zomaar even. Dat heb ik ook niet. Dus we moeten daar wel voor bidden. En we hebben dus nu 5 extra schoonwaterpompen aangelegd. En het is geweldig dat je die mensen ook dit water mag geven buiten het levend water. Dit is voor die mensen, is dit leven. Dit is voor die mensen zo'n grote verandering. Hun baby wassen, hun baby drinken geven. Want ze hebben alleen maar water. Water kunnen laten drinken. En het is, je kan zo uit de tap kunnen drinken. Er zitten allemaal filters in. Je kunt zo uit de tap drinken. Dat is echt geweldig. Dus het is echt, elke keer is het een groot feest. Als zo'n ding wordt geïnstalleerd en onthuld. En dan komen die vrouwen inderdaad met die grote, aluminium of zo, ik weet niet, met metalen dingen. Daar halen ze dan water in. En het is echt een feest. Elke buurt in zo'n sloppenwijk, die gaan we gewoon allemaal een eigen waterpomp geven. Dat spreek ik uit. Amen. Dus we moeten er nog een stuk of 20 hebben. Moet kunnen. Maar het is geweldig. Levend water. Jezus brengen is het meest belangrijke wat we doen. Dat is die eeuwigheidswaarde. Waarvan ik zei van, je blijft niet hier alleen maar op dit plekje wat belangrijk is. Nee, het gaat daarom. Het gaat erom dat je wandelt met Jezus in waar hij je voor geroepen heeft. En we hebben allemaal een roeping. Doe de volgende maar. Op het moment dat je daar dan bent en over Jezus praat, dan komen er heel veel mensen voor gebed. En als je door de sloppenwijk loopt, dan komen er gewoon spontaan mensen naar je toe. En die zeggen van, u bent die man, wilt u voor me bidden? En dan gebeuren er, en het klinkt een beetje gek zoals ik het geschreven heb, grote openheid en wonderen en tekenen van Jezus gebeuren onder mijn handen. Maar dat is zo. Ik heb in de tijd dat ik daar nu geweest ben een aantal keren, blinden zien, doven horen, leverkanker is verdwenen, mensen met die helemaal krom stonden van de ellende, die lopen recht. Kinderen die niet konden lopen, die lopen. En dat is niet omdat ik daar bid hoor, echt niet. Maar Jezus wil laten zien dat hij vandaag dezelfde is als gisteren. Amen. Het gaat om Jezus. Die waterpomp is hartstikke leuk. Heel fijn. Een volle buik is hartstikke leuk. En dan ben ik ook blij omdat dat kan. Maar het gaat uiteindelijk om Jezus. En het moment dat je ziet dat hier iets gebeurt, als je met zo'n oude man bidt, of een oude vrouw, met die oude opa heb ik gebeden, nou, hij is waarschijnlijk jonger als ik, met die man gebeden, en die man heeft een ernstige hartkwaal, en een vrouw, die oudere dame met het ding op het doekje, die dus blind is, en opeens worden die ogen van wit, want die waren helemaal van de staar wit, zie je ineens die donkere ogen weer tevoorschijn komen, halleluja, dat is Jezus. Daar gaat het om. En mensen daar gaan zien, door deze dingen heen, wie hij is. We bereiken inmiddels al heel veel mensen. Er zijn ook jonge mensen dan, hè, dat zie je hier rechtsonder. Jonge meiden die dan naar bijbelstudie komen of zo. Die meer willen. En ik ga ervan uit dat we de volgende keer gaan dopen. Dat spreek ik uit. We gaan dopen. Amen. Want Jezus brengt verandering. En dat is zo mooi, dat heeft eeuwigheidswaarde. En ik hoop, ik bid echt. Maar dat bid ik ook voor Thailand natuurlijk, want dat is nog altijd het hoofddoel of het hoofdding. Dat we enorm mogen uitbreiden met elkaar. Dat we meer meiden kunnen helpen, dat we meer meiden naar Jezus kunnen leiden. Maar ook dat we, zoals we dat dan doen met die dorpen in Thailand, dat we jongens mogen veranderen. Dat Jezus jongens mag veranderen. Dat ze zien dat die meiden wel waardevol zijn. En dat het echte, sterke, christelijke kerels worden, die ook gemeentes gaan opzetten. Daar gaat het om. Doe de volgende maar. Nou, namens al onze meiden in India en Thailand, enorm bedankt. Zonder jullie zouden we het niet kunnen. En ik begon te zeggen van, het is jullie werk, maar het is jullie werk. Deze meiden die je hier ziet, de onderste zitten bij mij in huis. En die twee bovenste die zitten dan in Tenali in de slum. Die meiden hebben een ander leven. Een beter leven. En die meiden zullen als ze zover zijn, afgestudeerd zijn of misschien een vocational training, maakt niet uit, in hun eigen gemeenschappen dingen gaan doen. Het is net een steentje wat je laat vallen in een plas water. Hè? Dan krijg je toch die ringen? Het spreidt zich steeds verder uit. Door hier nu meiden te helpen, zullen we in de toekomst een enorme verandering kunnen gaan beleven op de plekken waar ze zitten. En dat kan op de dorpen zijn. Dat kan in de sloppen zijn. Daar geloof ik echt in. Jezus is dit begonnen en hij gaat niet stoppen. Hij die een goed werk begon. Hij is een goed werk begonnen. En we zijn enorm bemoedigd gewoon. Ook door jullie. En ik hoop dat dit jullie een beetje vanmorgen heeft mogen bemoedigen om te zien. Ik kom hier natuurlijk wel regelmatig en dan vertel ik iets en dan meestal doe ik een preek. Maar vanmorgen had ik echt zoiets, met name ook omdat broeder Marcel dat aangaf, had ik echt zoiets van, ja, ik moet jullie gewoon laten zien wat jullie doen. Dus we zijn jullie erg dankbaar. Enorm dankbaar. En ik zei, Jezus huilt en hij huilt ook. Als je al die foto's af en toe ziet, als je ziet waar we komen, wat we meemaken, dan huilt Jezus en dan huilen wij ook. Ik jank zoveel, echt. Ik huil heel veel. Zoveel bewogenheid van de Heer gekregen. En als je dan ziet waar je zo'n meisje vandaan haalt, hè? Bijvoorbeeld Vaar of Wan en haar zusje, zie je twee van die ellendige hopies zitten. En als je dan ziet waar ze nu zijn. Jonge vrouwen. Op de universiteit. Klaar om verandering te brengen. In hun eigen gemeenschap. Klaar om Jezus uit te dragen. Om over Jezus te vertellen. klaar om te wandelen op water, want dat doen ze. Het is niet makkelijk om als meisje, of jonge vrouw dan in dit geval, van 2,23, op zo'n dorm te komen met al je spullen. En daar dan iets te gaan opzetten, ook een PowerPoint. En er zitten natuurlijk altijd volwassenen bij. Er zit altijd een dorpshoofd bij, of zo'n sjamaan, zo'n tovenaar. En dan gewoon open over allerlei moeilijke onderwerpen te gaan praten. Seksuele voorlichting. Jeugdzwangerschappen. En dat doet ze wel. Ze gaat gewoon uit, en dat geldt voor die andere meiden die dan ook een ding doen ook. Ze gaat wel uit in de kracht van de Heer. Natuurlijk bidden we van tevoren. En natuurlijk gaat die engelenwacht mee. Maar je moet het wel doen. En dan denk ik, nou, daar heb ik echt veel bewondering voor. Dat jonge meiden uitstappen in geloof. En de dingen doen die Jezus van ze vraagt. Het was niet mijn idee hoor. Voorlichting geven. Ja, ze zien het mij wel doen. Maar het was niet mijn idee dat ik zeg, nu moet jij het overnemen. En op een gegeven moment komen ze op een leeftijd te zeggen van, nou, ik help je altijd. Vind je het goed als ik het een keer doe? En dan zeg ik, oh, halleluja. Want dat is de bedoeling. En dat heeft waarde. Dus ik wil u echt oproepen. Zeker ook in het licht wat broeder Marcel voorlas uit Filippenzen. Waarin staat dat, ja goed, Paulus zegt dan dat hij het heel vaak gezegd heeft en vaak in tranen. Maar dat velen leven als vijand van het kruis. En dat hun God is hun eigen maag. Je eigen ik. Je eigen dingen die je wil. Ik. Ja, dat moet ik toch hebben. Ja, Heer, ik wil wel wat voor u doen, maar dan moet ik dit ook. Nou, Heer, ik kan niet uitstappen, want ik heb dit nog nodig of ik moet dat hebben. En ik wil graag lekker eten. En ik wil graag die tuin. En ik wil graag die caravan. En ik wil graag die boot. Dat doe je voor je eigen eer. Dat doe je voor je eigen eer. Ik wil echt vragen aan jullie. Dat je daarover nadenkt. Over die tekst. Van waar je staat. Waar je mee bezig bent. Dat je dingen gaat doen. Voor zover je dat al niet doet. En jullie doen al heel veel. Dus ik bedoel dat niet negatief. Maar dat je je bewust bent dat wat je hier doet, echt zuiver voor jezelf, voor je eigen dingetje, je eigen maag dienen, voor je eigen eer en je eigen glorie, dat heeft geen waarde voor daar. Dat alles wat je doet, dat je er bewust van bent, dat Jezus daarbij is. Dat alles wat je koopt, staat Jezus naast je in de winkel. Heb je het nodig, kan je er buiten. Bij alles wat je doet, of kijkt, of zegt, is Jezus erbij. Wat heeft waarde? Wat doe je voor hem? Wat lever je in voor hem? Welk risico durf je te nemen voor hem? Daar gaat het uiteindelijk om. Zendelingen zijn geen bijzondere mensen. Ik ben niet anders dan jullie. Ik ben ook geen held. Ik moet eerder weer vliegen, ik knijp hem nu al. Ik stond vanmorgen onder de douche en de wasmachine draaide. Toen dacht ik, oh, het lijkt wel een vliegtuigmotor. Dat geluid. Ja, ik vlieg al 25 jaar, heel veel. En ik wil niet zeggen dat ik geen geloof heb, want dan zou ik jokken. Maar ik vind het eng. We hadden het er nog over vanmorgen. Ook zendelingen gebeuren dingen. Ook christenen gebeuren dingen. En weet je, toen we als gezin vlogen, had ik het nooit in de gaten. Dat was altijd prima. Maar ik vlieg dus nu alleen. Ellen is, en Esther zijn natuurlijk nu hier. En dan moet ik dat vliegtuig in. En dan denk ik, oh Heer. Ik kom wel terug toch, hè? Ik wil wel graag hier naartoe. Natuurlijk. Toch? In heerlijkheid. Dat is geweldig. Maar nog niet vandaag, Heer. Weet je? Dat heb ik ook wel gehad. Als je dan in de bergen rijdt. En je rijdt in je four-wheel drive. En aan allebei de kanten zit nog 30 centimeter. En dan, daaronder is het heel diep. Dan heb ik ook wel eens dat ik denk van. Nou Heer. Ik vind het wel eng. En het mag ook, hè. God heeft je ook. Dus ik ben echt geen held. Ja, ik doe wel dingen. Ik moet wel dingen doen. En ik zet me daar wel overheen. Omdat ik gewoon weet dat hij met me meegaat. Maar het heeft wel, sommige dingen, net als het leven hier, hebben gewoon hoge risico's in zich. Ben je bereid een risico te lopen, maakt niet uit wat voor risico, ben je bereid een risico te lopen voor Jezus? Dat kan een risico zijn doordat je Jezus deelt op je werk. Of op je school. Dat je niet weet hoe mensen reageren. Misschien reageren ze wel negatief. Het kan een risico zijn dat je zegt van nou ik ga dit geven. Maar ik weet niet of ik het heb. Het kan het risico zijn dat je iets moet doen voor God bijvoorbeeld. Misschien zegt hij wel. Zeg Erwin, je moet een keer gaan drummen bij Jan. Om maar wat te noemen. Weet je, ben je bereid een risico te lopen voor Jezus? Daar gaat het om. Ben je bereid uit te stappen voor dat grotere doel? Niet voor dat kleine plankje daar. Nee, voor die eeuwigheidswaarde om te investeren, jezelf te investeren. Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Jezelf te investeren om Jezus te geven aan anderen. Zodat je deel kunt zijn, en jullie zijn al deel. Deel kunt zijn aan al die blije gezichtjes. Amen. Amen. Dank jullie wel.